Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Woensdagavond zal er huisbezoek zijn bij zuster Van Wezen Looy aan de Oostdijk en de familie L. Albrechts. En op donderdagavond zuster Wielhouwer van der Slik aan de Oostdijk en familie M. Wielhouwer aan de Spuistraat. Zo de Heere wil en wij leven. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 34, de versen 6 en 7. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, het 15e vers. Psalm 119, vers 15. Weer snoot bedrog, o God van mijn gemoed. Laat uw gena mij uw wetten leren. Ik kies de weg der waarheid voor mijn voet. Psalm 119, het 15e vers. Daarna lezen we uit de schriften en de schriftlezing kunt u deze avond vinden in de brief van de apostel Jacobus, daarvan het derde hoofdstuk. We noemen u Jacobus 3. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 119, het 15e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Wij lezen Jacobus 3. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom te houden. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmede hun gehele lichaam om. Ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Alzo is ook de tong een klein lid en roemt nochtans grote dingen. Ziet een klein vuur hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welk het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook een fontein uit eenzelfde ader het zoet en het bitter? Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. Want waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver. Daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Tot zover de schriftlezing. Mede in verband met het feit dat wij vanavond na willen denken over het 9e gebod van de wet van de Heere, kunt u de tekstwoorden vinden in dit hoofdstuk, het 8e tot en met het 10e vers. Jacobus 3, vers 8 tot en met 10, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een onbedwingelijk kwaad vol van dodelijk venijn. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. We lezen hierbij ook het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus. We zijn toegekomen aan zondag 43, vraag en antwoord 112. Daar wordt de vraag gesteld: wat wil het 9e gebod? En het antwoord luidt: dat ik tegen niemand vals getuigenis geven. Niemand zijn woorden verdraaien. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht en in alle andere handelingen de waarheid liefhebben, oprecht spreken en beleiden, ook mijns naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen voorstaan en bevorderen. Tot zover het onderricht uit zondag 43 van onze Heidelberger Catechismus. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, Gij zijt het die ons voor de tweede maal op deze dag samenbrengt. Vanmorgen mochten we bijeen zijn terwijl preek van een van uw al overleden knechten werd gelezen. En vanavond mogen we samen zijn rondom uw woord en rondom het onderricht van onze oude Heidelberger. En wat nu vanmorgen zo nodig was en niet gemist kon worden, is ook vanavond in ons midden niet te missen. En dat is de werking en de bediening van uw geest. En daarom smeken wij vanavond aan het begin van deze dienst: Heere, schenk ons de hulp van uw geest. Laat die ons en in prediking en in het luisteren ten leidsman strekken. Wil u ons ook, nu we voor deze derde maal op deze dag voor mogen gaan, ons kracht geven, stem om te spreken, inzicht in de geheimenissen van uw woord, helderheid en bovenal de bediening van uw geest om het woord op de juiste wijze uit te dragen en dat het merkbaar mag zijn, dat het woord gebracht mag worden in betoning van uw geest en van uw kracht. Wil u, Heere, geven dat ook het onderwijs aan de harten geheiligd mag worden? We hebben het zo nodig dat alle hindernissen die er onder ons en in ons hart of leven kunnen zijn, bij het luisteren worden weggenomen. En dat we mogen luisteren naar de heldere, eenvoudige, maar toch diep ingrijpende lessen die in dit gebod en het onderwijs over dit gebod liggen opgesloten. Heere, geef dat die lessen verstaan mogen worden. En zou u er zo in mee willen komen dat mensen die nog rusten op hun onbekeerlijkheid of rusten op wat eigen gerechtigheid, die menen dat hun leven zo dwaas en zo verkeerd niet is als uw woord hen voorhoudt, wil u hen door de ontdekkende werking van uw geest de spiegel van uw wet voorhouden, opdat wij mogen zien in hoeveel manieren wij met onze tong kunnen zondigen. Want de tong is een ontembaar kwaad, zegt uw woord. Wij kunnen het niet temmen. Wij kunnen het niet in toom houden. Heere, leer het ons zien, opdat wij ook de zonde die wij met onze lippen bedrijven mogen belijden. En opdat wij de reiniging van deze zonde mogen zoeken in het bloed van de Heere Jezus, dat alleen reinigen kan. Wil u geven, Heere, dat ook dat evangelie door mag klinken in de verkondiging van uw heilige wet. Dat nu mensen die schuldig staan aan al uw geboden en daar zichzelf van moeten beschuldigen, alleen de zaligheid kunnen vinden in het bloed van hem die als zij gescholden werd niet wederschold, als zij gelasterd werd niet wederlasterde, die als een godslasteraar veroordeeld werd en toch zich overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Heere, dat we hem nodig mogen krijgen en dat ons leven zo uitgedreven mag worden om de zaligheid alleen bij hem te zoeken. En zou u, o gezegende Heere Jezus Christus, op wiens lippen geen verkeerd woord ooit gekomen is, maar op wiens lippen genade is uitgestort, tot ons willen spreken en ook vanavond door de krachtige prediking van wet en evangelie zondaren de weg willen wijzen om de straf te ontgaan en tot genade te komen. En vanuit de krachtige bediening van het bloed van u ook zelf het middel ter verzoening willen aanreiken aan verslagen harten en aan bedroefden van geest. Heere, wil ook vanuit dit onderwijs uit uw wet uw kinderen onderwijzen. O, wat luistert het nou, ook in de wijze waarop uw volk spreekt over alle dingen, ook over de dingen van u en van uw woord en van de handelingen en de wegen die u houdt in het leven van uw kinderen. Heere, wil u geven dat onze woorden altijd met zout, met het zout van de gerechtigheid en van de heiligmaking besprengd mogen zijn. En wil u geven dat er zo gesproken mag worden, zoals het voor u kan bestaan. Heere, geef dat zo het veelvuldig en veelzijdig onderwijs uit uw woord en uit dit onderdeel van uw wet gebruikt mag worden tot bekering, tot onderwijs, tot afbraak van het onze, maar ook opdat Christus gestalte mag krijgen, dierbaar, noodzakelijk gepast mag worden. En opdat uw wet door de kracht van zijn genade voor al degenen die uw naam ootmoedig vrezen, een lichte last en een zacht juk mag zijn. En dat uw kerk het mag beleiden, uw geboden zijn niet zwaar. Heere, wil ook de praktische lessen die in dit onderdeel van uw woord liggen opgesloten zegenen aan ons allen en bijzonder ook aan onze kinderen. Opdat zij van jongs af aan leren mogen eerlijk en zonder roddel en achterklap te spreken. Geef dat zij zo ook door ouders onderwezen mogen worden en voorgeleefd mogen worden. En wil u geven dat deze eigen werken van de vorst der duisternis, de grote achterklapper en lasteraar, onder ons niet gevonden worden. En dat we door uw kracht tegen die neigingen van ons hart en van onze lippen leren strijden. Wil u zijn met heel de gemeente. Wil u het midden van ons wonen met uw geest. Heer, u weet wat er in de gemeente is, ook de dingen die gaande zijn, dingen die bekend zijn, dingen die verborgen zijn. U kent alles, de noden, de moeite, de ziekte, het verdriet, de eenzaamheid, de vragen, de problemen, de strijd, de dingen die veel zorg geven, de dingen die reden zijn om ootmoedig dankbaar te zijn. Niets van dit alles is voor u verborgen. En mogen we zo elkaar en de gemeente als geheel aan u de Heere opdragen. Wil u Heere ons zegenen. En wil u wegen openen waar geen wegen zijn bovenal harten verbreken en harten vernieuwen. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen onder ons. En dat het mag blijken dat uw naam ook onder ons verheerlijkt wordt in het behoud van zondaren. En in de oefeningen, in het leven van uw kinderen. Wil u Heere ook zijn in onze kerken, wil wonen en werken onder ons. Wil hen die geroepen zijn om het woord te bedienen, predikanten, professoren, maar ook kandidaten en studenten zegenen. En bijzonder Heere, hen die zich voorbereiden op de ambtelijke bediening van het woord. Wil u hen ondersteunen, ook wanneer er stichtelijk woord gehouden mag worden, dan is het zo nodig dat u zelf daarin meekomt en de roeping bevestigt en de krachten geeft en de mond opent en zegen wilt schenken. Heere, wil u dat ook doen? Wil u aan alle gemeenten denken die vakant zijn, waar soms moeite en zorgen zijn, dragen de gemeente van Rotterdam-Kralingen aan u op waar we deze dag mochten zijn. En waar na het overlijden van onze broeder Beekhuis een grote leegte is gevallen. Heere, wil u geven dat ook daar de wijsheid en de genade van u in de gemeente en in de kerkenraad mag blijken. We willen uw naam ook dankzeggen dat de vakante gemeente van Barendrecht, waarvan we consulent zijn, weer een predikant zal krijgen. Omdat dominee Van Heteren gisteren meedeelde dat hij het beroep naar Barendrecht aannam. Heere, wil u geven dat dat zo in uw gunst mag zijn, dat hij spoedig mag overkomen en gezegend mag worden in het midden van die grote gemeente en daar ook tot zegen gesteld mag worden. En wil u geven, Heere, dat zijn werk daar vrucht mag dragen. En laat het zo mogen zijn dat in al deze dingen uw hand mag worden opgemerkt. Wil u zo ook denken aan de gemeente van Werkendam, die na 17 jaar vakant zal worden. Wil ook daar zijn met uw geest en genade. We smeken u, Heere, denk aan alle kerkelijke arbeid. Wil u met uw zegen dat alles bekronen? Zegen ons en onze kinderen in deze weken waarin velen van onze kinderen al vakantie krijgen of de volgende week dat hopen te krijgen. Wil u ons allen bewaren, beschermen, zegenen en in het dagelijkse leven met alle dingen die op ons afkomen, ons door uw woord en geest onderwijzen. En geef dat daarin ook het onderwijs van uw wet zijn kracht mag doen en beslag mag leggen op de harten. En laat het zo mogen zijn dat wij ook in het licht van dit gebod zoeken te wandelen. Heere, wij bidden u om al deze dingen, niet omdat wij het verdiend hebben of waard zijn. Maar we smeken het enkel uit genade in de vergiffenis van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 101, de versen 2, 5 en 7 zingen we samen terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 101, de versen 2, 5 en 7. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Het vijfde vers, ik zal over hem die achterklapt mij belgen. En het zevende, maar elk die snoot door listige bedrijven zijn voordeel zoekt, zal in mijn huis niet blijven. 101, 2, 5 en 7. Psalm 19, het zevende vers, zingen we aan het einde van de prediking. Weerhoud, o Heere, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heers die in mij niet meer, dan leef ik tot u weer van grote zonde vrij. Laat u mijn tong en mond en 's harten diepste grond toch wel behagelijk wezen. Psalm 19, het 7e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het gedeelte wat we samen gelezen hebben spreekt erg negatief over de tong. Het zou heel eenvoudig zijn om een aantal teksten te onderstrepen uit dit derde hoofdstuk van de brief van Jacobus, waar toch eigenlijk heel schokkende dingen gezegd worden. Leest u maar een ogenblik mee. De tong is een onbedwingelijk kwaad, vol van venijn. Door haar loven wij God en door haar vervloeken wij de mensen. En in het 6e vers staat: de tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid. En aan het slot wordt gezegd dat de tong ontstoken wordt van de hel. Dat zijn geen kleine woorden. En daaruit wordt in elk geval wel duidelijk dat in het licht van de Bijbel de zonden die wij met de tong bedrijven heel ernstig worden aangerekend. Dat wordt ook hierdoor onderstreept dat er in de wet van de Heere twee geboden zijn die uitdrukkelijk de zonde met de tong onder onze aandacht brengen. Zeker, er liggen in alle 10 geboden elementen die te maken hebben met ons spreken en met onze woorden die wij gebruiken. Maar er zijn 2 geboden waarin de zonde met de tong heel uitdrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Het eerste is het 3e gebod. Gij zult uw tong niet misbruiken tot oneer van de naam van de Heere. Gij zult de naam van de Heere niet ijdelijk gebruiken. En het 2e is dit gebod. Gij zult uw tong niet misbruiken om uw naaste schade te berokkenen. Dus in de eerste tafel van de wet hebt u het 3e gebod dat zegt: met de tong mogen wij geen zonde bedrijven tegen de eer en de naam van de Heere. En in de 2e tafel van de wet hebt u het 9e gebod waarin gezegd wordt dat wij geen zonde mogen bedrijven tegen de eer en de naam van de naaste. En over dat laatste gaat het uiteraard in deze zondag en in dit gedeelte van de wet van de Heere. En we willen vanavond stilstaan bij het 9e gebod en het valse getuigenis. Het valse getuigenis en de naaste is het 1e. Dat lezen we in het begin van het antwoord. Dat ik tegen niemand, dat is tegen niemand van mijn naasten, vals getuigenis geven. In de 2e plaats het vals getuigenis in en de duivel, want de duivel is degene bij wie alle vals getuigenis uiteindelijk vandaan komt. Hij is de valse getuige van den beginnen. En het 3e, het vals getuigenis en Christus. Want we hopen, al is het kort te zien, dat Christus in zijn lijden en sterven niet alleen onder het vals getuigenis geleden heeft, maar ook de zonde van de tong van zijn kinderen bedekt en verzoend. Dus het 9e gebod en het valse getuigenis, het vals getuigenis en de naaste, het vals getuigenis en de duivel, het vals getuigenis en Christus. Wanneer we vanavond beginnen met de behandeling van het 9e gebod, en opnieuw moet ik zeggen, we zullen vanavond slechts een deel van het 9e gebod kunnen behandelen. De volgende week, zo de Heere wil, hopen we daarmee verder te gaan. Wanneer wij vanavond beginnen met de behandeling van dat 9e gebod, dan mogen wij niet vergeten dat dit gebod allereerst betrekking heeft op rechtszaken. Het gebod luidt namelijk letterlijk: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En het woord getuigenis, dat heeft allereerst een juridische klank, een klank die doet denken aan de rechtbank. Het gebod betekent namelijk in de eerste plaats dat wij voor de rechtbank geen vals getuigenis mogen spreken. Daar moet de waarheid gesproken worden en niets dan de waarheid. Het belang dat alleen de waarheid gesproken moet worden is natuurlijk in alle rechtszaken duidelijk. Want wanneer verdachten, getuigen, advocaten, procureur-generaal en de rechter zelf de waarheid niet zouden spreken en de waarheid niet zouden najagen, waar blijven we dan? Vandaar dat een bekende Engelse schrijver uit, ik meen, de 18e eeuw ooit gezegd heeft: daarom is eigenlijk het beeld van vrouw Justitia met de blinddoek om helemaal verkeerd. Ze zou die blinddoek af moeten hebben en de ogen wijd open. Om te oordelen zoals de dingen zijn. Dat is iets om over na te denken. Al heeft natuurlijk ook die blinddoek, teken van volstrekte onpartijdigheid, zijn betekenis. Maar het moet gaan om de waarheid, dat zal duidelijk zijn. Niets dan de waarheid. In Israël was dat ook hierdoor nog nader onderstreept, omdat in het Israëlitische recht naar het woord van de Heere er geen sprake was van verdedigers of advocaten. Als je aangeklaagd werd, kon je nergens rechtskundige hulp krijgen. Er waren geen advocatenkantoors, er was geen rechtswinkel of hoe dergelijke instellingen ook mogen heten. Alles hing af van de oprechtheid van de getuigen die in die zaak gehoord werden. En daarom waren de regels voor het getuigen in de rechtbank ook zo buitengewoon streng. Tot in de formulering toe, tot in de woorden toe, moest de beschuldiging van de getuigen gelijk luiden. U leest dat in Numeri 35 en Deuteronomium 17. En daarom werd een vals getuige ook buitengewoon zwaar gestraft. In de ergste gevallen kon een vals getuige zelfs de doodstraf krijgen. En dat is geen wonder. Want als getuigen gemakkelijk valse verklaringen zouden afleggen, dan kon iemand onschuldig tot de ergste lijfstraffen of zelfs ter dood veroordeeld worden. En het meest ontroerende voorbeeld van iemand die onder vals getuigenis ter dood veroordeeld werd, is de Heere Jezus Christus. Toen hij stond voor het Sanhedrin, de raad van de 70. Daar lezen we dat men naastig zocht naar een getuigenis tegen hem. En toen zijn enigen, zo lezen we, opgestaan en getuigden valselijk tegen hem, zeggende: wij hebben hem horen zeggen, ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken. En in 3 dagen een andere, zonder handen gemaakt, bouwen. En die woorden worden willens en wetens verdraaid. En zo wordt onder ede bij de naam van de Heere het vals getuigenis voor waarheid aangenomen. En het gevolg is dat de Heere Jezus op een onrechtmatige wijze door valse beschuldiging ter dood gebracht wordt. Dat maakt het duidelijk hoe ver vals getuigenis gaat voor het gerecht. En waarom vals getuigenis niet geoorloofd is. Maar u begrijpt, onze catechismus blijft niet staan bij het feit dat men geen vals getuigenis mag spreken in officiële zaken, in staatszaken of in rechtszaken. Nee, ook in alle aspecten van het verkeer tussen ons mensen, van de wijze waarop wij in het bedrijf, in ons beroep en in het dagelijkse leven met elkaar omgaan, dient dit gebod van kracht te zijn en zijn geldigheid te hebben. En daar gaat het in het vervolg van het antwoord op vraag 112 over. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef, daar begint het mee. Dat is het getuigenis in het gerecht. Niemand zijn woorden verdraaien. Dat is dus ook vals getuigenis, wanneer ik iemands woorden verdraai. En dan denkt de onderwijzer in de catechismus niet alleen maar aan het verdraaien van woorden tijdens een officieel getuigenis in de rechtszaal, maar ook in gesprekken onderling. Wanneer wij over iemand spreken en zeggen, wel, hij heeft dit en dit en dit gezegd, terwijl we misschien slechts enkele uitdrukkingen die hij gebruikt heeft bezigen en de woorden bewust aandikken of afremmen of verzwakken. Kortom, woorden verdraaien. En dat gebeurt nogal eens. Soms bijna onbewust, soms heel opzettelijk. Als het onbewust gebeurt, is het niettemin zonde. Want wij dienen, zegt het 9e gebod, de waarheid lief te hebben. En wie de waarheid lief heeft, zal heel zorgvuldig zijn in het weergeven van de woorden van anderen. Dat is heel belangrijk wanneer we over anderen spreken. Dat is heel belangrijk ook wanneer we over anderen schrijven. Daarom is het schrijven in een krant of het schrijven in een blad in het licht van het 9e gebod echt niet altijd gemakkelijk. En er wordt soms ook in kranten verslagen en in artikelen heel gemakkelijk iets van iemand weergegeven wat hij of zij nooit bedoeld heeft. En ook op dat punt heeft het 9e gebod alle betekenis vandaag. En dienen we juist wanneer we op een christelijke, bijbelse wijze bezig zijn met het verslaan van vergaderingen, uitspraken, gezegden, heel zorgvuldig te zijn. Geen woorden verdraaien. Wanneer het meer bewust gebeurt, dat men bewust iemands woorden verdraait, dan komen we meteen al terecht bij wat de catechismus daar meteen aan toevoegt. Achterklap of lasteraar. Bewust verdraaien van iemands woorden is laster. Dat wil zeggen kwaadsprekerij. Het woord achterklap is eigenlijk een prachtig woord voor een heel slechte zaak. Achterklap wil zeggen dat men klapt, oud woord voor spreken, achter de hand en fluistert of halfluid zegt, heb je dit al gehoord en heb je dat al gehoord? En hier worden dus allerlei vormen van bewuste en opzettelijke kwaadsprekerij door het 9e gebod ernstig bestraft. En wat wordt er soms een achterklap en een lasterpraat bedreven? O ja, we doen het vaak zo heel automatisch. En sommige mensen hebben er zekere neiging toe om het kwaad van anderen breed uit te meten. En dat is iets wat vanuit het 9e gebod volstrekt ongeoorloofd is. Zonde. Vals getuigenis. Het gebeurt bijvoorbeeld, en ik stip slechts enkele dingen aan, wanneer men hoort dat er iemand in ernstige zonde gevallen is. Of wanneer men iets bedenkelijks van iemand gehoord heeft. Dat men daar met graagte en met een zeker welbehagen met die en gene over spreekt. Dat is achterklap. Ja, zegt iemand, maar als ik over een ander spreek, als ik over de zonde van een ander spreek, en ook als ik over de dingen die ik hoor spreek, dan probeer ik heel eerlijk te zijn en oprecht te zijn. Niettemin, als u het kwaad gerucht en de kwade dingen van uw naaste bewust gaat verspreiden, en er op allerlei bezoeken en in allerlei gesprekken met een zekere graagte op ingaat en er breed over uitmeet en het soms nog erger of nog mooier maakt, dan is dat ernstige zonde tegen het 9e gebod. En dan kunt u er niet mee aankomen door te zeggen, wel, ja, wat is het erg, erg, heb je het al gehoord? U vindt het helemaal niet erg. Als u het erg vond dat iemand in zonde viel, of dat er verschrikkelijke dingen gebeuren bij een van uw kennissen, dan zou u de eenzaamheid opzoeken en de Heere smeken om bekering, om genade En om vergeving voor degene die in die zonde viel. En dan zou u er geen woord over zeggen tegen anderen. Nee, heel vaak dat soort gesprekken die zo makkelijk beginnen met erg, hè, heb je het gehoord? Diep weggescholen in het arglistige hart is geen besef van erg, hè. Maar is besef van een zekere vreugde, want men heeft weer wat om over te praten. Als het zo ligt, houdt dit 9e gebod een hele scherpe spiegel voor aan u en aan mij. De Heere, de eeuwige God, de koning der eeuwen zegt, gij zult van mijnentwege geen vals getuigenis spreken. Houd uw tong, ook wanneer u zegt erg hè, in toom bij het lasteren en roddelend spreken over uw naaste. De catechismus gaat verder en zegt geen achterklapper of lasteraar, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen. Opnieuw, dat is niet direct een woord wat alleen maar te maken heeft met rechtszittingen en rechtszaken. Maar wat over heel het samenleven gaat, want er wordt onder mensen nogal heel gauw geoordeeld of veroordeeld of helpen veroordelen. Een aantal jaren geleden was het in de mode om in dat verband te spreken van etiketteren. De mensen krijgen heel snel etiketten opgeplakt. Die is zus en die is zo. En die etiketten kunnen soms hele donkere etiketten zijn. Terwijl je helemaal niet weet hoe zo iemand is. Terwijl je misschien nauwelijks kent, oh dat is. Heel gemakkelijk veroordelen. Zonder de schriftuurlijke voorzichtigheid in acht te nemen. Het kan gebeuren heel in het gewone leven. Wanneer men bijvoorbeeld hoort dat kleine kinderen uit een zekere familie iets eruit flappen zoals kinderen dat doen. En soms iets zeggen wat een beetje vreemd klinkt. En dat u als volwassene daar meteen conclusies aan gaat verbinden. Oh, ze zeggen dit en dat over die familie, dat kind. Daar zal thuis wel over gesproken zijn. Die mensen zullen, die kinderen wel ingelicht hebben. Of er wat over gezegd hebben. Dat weet u niet. U beoordeelt op het woord van een klein kind wat zich misschien helemaal onbewust verspreekt. Een familie of ouders of anderen, dat is onverhoord oordelen. Of wanneer u hoort, daar en daar, daar is iemand tot verandering gekomen. En als u dan weet uit welke familie het komt of uit welke hoek het komt, dan zegt u meteen, het zal wel niet waar zijn hoor, want die en die zegt het. Weer zo iemand die zichzelf bekeerd heeft. Die denkt dat hij er is. Wees voorzichtig, gemeente. Met dat onverhoord oordelen en veroordelen. De enige Bijbelse grond, wanneer het over het oordelen over iemands geestelijk leven gaat, die gegeven wordt, is aan de vruchten zult gij ze kennen. En zelfs dan moet u nog voorzichtig zijn met het veroordelen. Want de Heere alleen kent het hart. Maar zeker vlot. Onverhoord oordelen, zonde tegen het 9e gebod. En dan gaat de catechismus nog een stap verder en breidt dit alles uit tot alle soorten van liegen en bedriegen. Allerlei liegen en bedriegen wordt hier ook verboden. En het is niet ten onrechte dat onze catechismus hier spreekt over allerlei liegen en bedriegen. Daar zit dus breedte in, daar zit variatie in. Er zijn nogal wat leugens. Er zijn mensen die een gewoonte leugen erop nahouden. In het dorp waar ik geboren en getogen ben, had men vroeger de akelige gewoonte om iedereen een bijnaam te geven. Dat is gelukkig wat minder geworden. Maar toen ik zo jong was, in het begin van de jaren 50, hadden zeker alle ouderen de een of andere bijnaam. Sommigen vleiend, maar de meeste nou niet bepaald vleiend. En niet zo ver waar mijn ouderlijke woning stond, woonde een man in een stoepje. Zo'n stoepje aan de dijk. Die in hele dorp bekend stond als Krijn de Leugenaar. En deze man, die inderdaad aanleiding gegeven had voor zijn bijnaam. Ja, kon eigenlijk vrijwel niets zeggen. Zonder dat hij onwaarheid sprak. Zodat zelfs zijn eigen familieleden soms zeiden, ja, Krijn zegt het hoor. Gewoonte leugen. Zomaar een slechte eigenschap. Het kan zijn dat iemand een heel erge leugen spreekt. Bijvoorbeeld wanneer hij met klem en ernst betuigt dat hij de waarheid spreekt over een bepaald iets. En misschien zelfs wel zegt, ik durf er de naam van de Heere bij aan te roepen. Ik durf er een eed op te zweren. En dat hij toch onwaarheid spreekt. Dat zijn grove, ernstige vormen van liegen. Maar naast gewoonteleugens en grovere vormen van liegen zijn er ook allerlei subtiele vormen van liegen. Die misschien voor onze menselijke maatstaven minder erg zijn. Maar toch ook vallen onder het oordeel van het gebod dat het negende is. Gij zult geen vals getuigenis, geen leugen getuigenis spreken. Bijvoorbeeld, wanneer een jongen of meisje op de school te laat komt. En weet, ja, nou moet ik wat verzinnen. Een smoesje noemen we dat niet. Nee, geen leugen. Want dat klinkt zo hard, maar het is wel een leugen. Als je zegt dat je een lekke band had, terwijl je geen lekke band had. Of als de bus te laat was, zogenaamd, terwijl dat helemaal niet het geval was. En net zo goed kan het thuis gebeuren. Als zo heel makkelijk gezegd wordt, telefoon opnemen. Mijn moeder, mijn vader, is er niet. Maar hij zit er wel. Leugen, onwaarheid. Het woord van de Heere vraagt van u en mij dat wij eerlijk zijn voor God en voor mensen. En dat wij ook in de zogenaamde kleine leugens, ook in de zogenaamde grijze leugens, die we dan niet zwart noemen, maar zo'n beetje grijs. Eerlijk zijn voor God en voor mensen. En ik weet ook wel dat er momenten zijn dat je misschien niet de gehele waarheid zegt. Ter wille van. Om mensen niet te kwetsen. Of wat dan ook. Maar laat het duidelijk zijn, gemeente, dat het dan beter is te zwijgen dan om leugen te spreken, want leugen en bedrog, het is zonde. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Ja, maar kan een leugen dan nooit wat te denken van de zogenaamde noodleugen in oorlogstijd? Dat is altijd een vraag die je dan ook op catechisatie doorgaans wel krijgt als het over deze dingen gaat. Laat het duidelijk zijn dat we, zolang het mogelijk is, de waarheid lief dienen te hebben en dienen te spreken. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat er omstandigheden zijn, ja, wanneer iemands leven gevaar loopt. Zoals in oorlogstijd, zeg onderduikers, of erger nog, zeker naarmate de oorlog vorderde, men Joodse onderduikers had. En het werd gevraagd, zeg, zitten daar onderduikers? Zeker als het gevraagd werd door de vijand. Wel dan inderdaad, kan er een geweldig conflict, een diep ingrijpend conflict komen. Want als je de waarheid spreekt, stel je het leven van jezelf en van deze mensen in de waagschaal. En anders spreek je leugen. Er zijn opmerkelijke getuigenissen, ook uit de laatste wereldoorlog, dat mensen die het in deze omstandigheden van de Here verwachten, geen leugen hebben behoeven te spreken. Maar tegelijkertijd laat de geschiedenis van de kerk en het woord van de Here zien, dat in zulke gevallen men soms de toevlucht mag nemen tot een noodleugen. Er is één voorbeeld in de Bijbel. Rahab, die de verspieders verborg en toen vanuit de stad bezoek kreeg, waarschijnlijk van politie of militairen, die navraag deden en toch ontwijkende antwoorden gaf, wat we zouden kunnen beschouwen als een noodleugen. En dan staat er in de brief aan de Hebreeën, door het geloof heeft Rahab. Ja, dan moeten we er wel bij zeggen dat dat woord uit de Hebreeënbrief samen met wat staat in Jozua 2 en 3 ons duidelijk maakt dat Rahab dat niet zomaar deed. Dat daar dus in haar hart een zoeken was, Heere, wat nu? Dat zegt het woord door het geloof heel duidelijk. Dat ze God nodig had. En in worsteling om de wil van de Heere te verstaan en het behoud van het leven van die verspieders, heeft ze het zo mogen doen zoals ze het gedaan heeft. Maar het voorbeeld maakt wel duidelijk dat een zeker ontwijkend antwoord in noodgevallen en misschien een zekere onwaarheid, als ten onrechte het leven op het spel zou staan, dan alleen geoorloofd is. En meer ruimte biedt het heilig woord van de Heere niet, gemeente. Waarheid spreken. Doen we dat? Ouderen, vaders, moeders. Wanneer we een gezin mogen hebben, houden we dat onze kinderen voor? Leven we ze het voor dat we eerlijk willen zijn en oprecht door het leven gaan? Nee, dat niet bij elke gelegenheid zeggen, want dan rijzen er vragen. Maar stempel de eerlijkheid en de oprechtheid ons leven. Kijk, daar bad David om in die bekende 25e psalm. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Dan staat de oprechtheid voorop. En dat is niet zoals soms wordt uitgelegd, ook wel in onze kringen. Alleen maar oprechtheid, dat hij oprecht werd voor de Heere, dat hij eerlijk bleef voor God. Maar oprechtheid in zijn Bijbelse betekenis betekent oprecht en eerlijk voor God en voor mensen. Laat de oprechtheid mij behoeden, mijn voortdurende metgezel zijn op mijn levensweg. Houden we dat onze kinderen voor? Leven we dat onze kinderen voor? Ik denk aan het boekje van bisschop Ryle. Vele van de jongere gezinnen hebben het. Over de woorden die aan de kinderen meegegeven moeten worden. Ouders die hun kinderen moeten opvoeden. En Ryle wijst in dat boekje op allerlei dingen die in de christelijke opvoeding centraal moeten staan. En dan wijst hij uiteraard op de noodzaak van de bekering, maar ook op allerlei dingen van het praktische leven. En een van de dingen waarop hij hamert is oprechtheid. Leer de kinderen dat liegen en bedrog zonde is. En zo komen we bij het tweede aspect van onze tekst. En dat scherpt de ernst van de zonde tegen het negende gebod nog aan. Want als zo over onze naaste gesproken is, dat wij met betrekking tot het spreken over de naaste ons moeten wachten voor roddel, achterklap en kwaadsprekerij, in het spreken met de naaste ons moeten wachten voor allerlei vormen van liegen en bedriegen, dan boort de catechismus de bron aan van al deze zonden. En dan is het opmerkelijke, gemeente, dit, dat hier in de 10 geboden nadrukkelijk de naam van de vorst der duisternis genoemd wordt. Allerlei liegen en bedriegen als de eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Liegen en bedriegen als eigen werken des duivels. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dit. Dat liegen en bedriegen, dat zijn nou de typische werken van de duivel. Dat behoort bij de duivel. Dat is een tweede natuur voor de duivel. En dat kunt u heel duidelijk zien wanneer u het woord duivel gaat ontleden. Het woord duivel, ik heb het wel eens meer gezegd, is een Nederlandse vervorming van het Griekse woord diabolos. U kent dat woord misschien uit de christenreis van Bunyan, daar heet de duivel diabolos. Of uit de heilige oorlog van Bunyan, waar gesproken wordt over de volgelingen van de duivel onder de naam de diabolisten. Nou, dat Griekse woord diabolos is in het Hollands vervormd tot diabel en later tot duivel. En diabolos in het Grieks betekent de lasteraar. De roddelaar. De achterklapper. De leugenaar. U hoort het, al die zonden die hier aan de orde komen, want de duivel is de aartsleugenaar en de aartsachterklapper die God en mensen verdacht wil maken van den beginnen. En dan is het opmerkelijk dat dat hier gezegd wordt. Wij zijn geneigd om sommige zonden die in het licht van de 10 geboden aan de orde komen zeer zwaar aan te rekenen. En ik zeg niet dat dat ten onrechte is. Maar moord, de openlijke zonde tegen het 6e gebod, dat is een verschrikkelijke zonde. Maar hebt u het wel eens opgelet? Daar wordt de naam van de duivel niet genoemd. Overspel of allerlei zedeloze uitspattingen, zonde tegen het 7e gebod, dat is verschrikkelijk. Maar daar wordt de duivel niet bij genoemd. Die wordt wel genoemd bij de lasterpraat en de roddelarij en het liegen en bedriegen. En dat geeft meteen een ontzaglijk gewicht aan de zonde tegen het 9e gebod. Want dat zijn nu juist de eigen werken van de duivel. En om 1 of 2 dingen uit de schriften aan te halen om dat toe te lichten, dat bleek al in het allereerste begin van de geschiedenis van de mensheid, toen Adam en Eva als schepselen van God in volmaaktheid leefden in het paradijs. En toen de duivel kwam in de gedaante van een slang en zich van die slang bediend heeft om Adam en Eva te verleiden, toen was het eerste wat hij deed God belasteren. Roddelen over God. Is het ook dat God gezegd heeft? Zo begon het. En de twijfel kwam in het hart en zo begon de zonde binnen te dringen, niet alleen in Eva en in Adam, maar in heel het menselijke geslacht. En met zijn roddelarij en achterklap en lasterplaat, waarin hij altijd doelt om God in een kwaad daglicht te zetten en het woord van God van zijn kracht te beroven, met dat alles heeft de duivel de oneer van God op het oog en de ondergang van mensen. Laten we dat niet vergeten. En het tweede wat ik over die lastering, over dat leugenwerk van de duivel wil zeggen is dit. Dat de duivel na de zondeval getoond heeft dat hij als de leugenaar en de bedrieger allerlei gewaden aan kan trekken. En allerlei gedaanten kan hebben. Hij kan komen als een briesende leeuw. Met een vloedgolf van allerlei ketterijen. En met een vloedgolf van allerlei vervolgingen. Zoals dat in de oude kerk gebeurde. Toen stond men oog in oog met Satan als de briesende leeuw die de kerk dreigde te verslinden en te verstoren en ten dood te brengen. Maar Paulus schrijft in 2 Korinthe 11 dat die duivel, die aartsleugenaar en lasteraar van de beginnen, zich ook kan vertonen in de gedaante van een engel van het licht. En dan staat dat in verband met de valse leer. Mensen die komen naar die gemeente van Korinthe, schijnbaar in de naam van de Heere Jezus en schijnbaar met een lichtende gestalte van geestelijkheid. Maar het zijn dienstknechten van de vorst der duisternis die zich bedient om de leugenleer de kerk binnen te brengen. En laten we dan met die dingen maar tot onszelf inkeren. Wat worden er niet in aanvallen gepleegd op de kerk van de Heer en op het woord van de Heer? Openlijk van buitenaf. Maar ook heel subtiel als een engel des lichts van binnenuit. Nou, daar hebt u de bron, Satan zelf, als de lasteraar en de leugenaar. En bij zo iemand hoor je. Onder zo'n vaandel strijd je. Zijn teken draag je in zekere zin. Als je liegt en bedriegt. Als je leven niet oprecht is voor de Heere en voor mensen. Wil je dat? Bij die aartsleugenaar behoren? Bij de verleider van mensen? De moordenaar van de beginnen? Wil je dat? Zijn eigen zonde, want dat is de lastering en het bedrog toch, dragen en uitdragen in je leven? Nee toch? O, laat er dan, juist als deze ernst weegt op onze harten, een buigen zijn voor het woord van Gods wet. Heere, reinig mijn mond. Reinig mijn lippen, reinig mijn hart, reinig mijn gedachten. Laat nooit bedrog of logentaal, lastertaal of roddelpraat op mijn lippen komen. Bid u daar wel eens om. Het zou wel eens kunnen zijn, gemeente, dat juist wanneer deze zonde onopgemerkt en onbestreden voortwoekeren in ons leven, dat dat de reden is dat het geestelijk allemaal zo arm is in uw leven en dat u zo onbekeerd blijft. Ja, wat zegt u? Jazeker. Er kunnen bijzondere zonden zijn in het leven van mensen die Gods genade niet kennen, waardoor zij afgehouden worden, of ik moet zeggen zichzelf afhouden, zichzelf struikelblokken opwerpen naar de Heere en naar zijn genade. Ja, maar Gods genade is toch onwederstandelijk? Jazeker. Als God onwederstandelijk werkt, dan gaan al die struikelblokken weg. Gode zij dank. Maar dat betekent niet dat er van uw kant niet ontzaggelijke struikelblokken kunnen liggen en dat die steeds groter worden omdat u ze koestert. En omdat u ze voedt. En dat staat ook zo aangrijpend in onze Heidelberger. Want wanneer de bron van die zonde de eigen werken des duivels zijn aangewezen, dan wordt ook gezegd dat ik die zonde dus moet vermijden, er tegen dien te strijden, biddend om Gods kracht. Want als dat niet gebeurt, dan laat ik de zware toorn van God op mij. Dus wanneer ik die zonde niet leer bestrijden, en wanneer ik over die zonde geen verdriet krijg, en wanneer ik niet leer pleiten op Gods genade, vergeving en reiniging. Dan laat ik door te gaan in die zonde en door die schuld niet te belijden de zware toorn van God op mij. En waarin blijkt dat? Nee, dan moet u maar niet denken aan allerlei rampen en tegenspoeden die ons land zouden overkomen of u persoonlijk zouden overkomen. God kan zo kastijden en tuchtigen, dat lezen we duidelijk in de Bijbel. En ik ontken niet dat allerlei tekenen die vandaag aan de dag in de wereld rondgaan, tuchtigingen kunnen zijn en dat daar iets in zichtbaar wordt van de oordelen van de Heere. Maar het oordeel van God wat hier bedoeld wordt is veel persoonlijker. En veel dichterbij. Wanneer iemand leeft in een leugengeest of zo makkelijk liegt en bedriegt. En wanneer iemand niet in de weg van de bekering zoekt te strijden tegen die zonde. Dan zijn er op zijn minst drie dingen waarin Gods oordelen zichtbaar worden. En het eerste is wanneer iemand niet oprecht wandelt voor God en voor mensen, dan wordt zijn hart, zijn geweten toegeschroeid. Ergens bij een kerkvader, ik heb het niet meer kunnen vinden, maar vroeger heb ik het gelezen, stond: wilt ge uw hart verharden? Leef bij de leugen. De onoprechtheid, het liegen, het kwaad spreken van anderen. Het is het middel in de handen van de vorst der duisternis om ons hart te verharden. Want wat meer we de onwaarheid spreken, en u hebt dat misschien in uw eigen leven wel eens gezien, u ziet dat misschien ook wel eens bij kleine kinderen, wat meer we onwaarheid spreken, wat makkelijker het gaat. Wat meer vanzelf het komt en wat minder ons geweten gaat spreken. Ons geweten wordt toegeschroeid. En ons hart wordt harder en harder. Het tweede is, als iemand voortleeft zonder oprecht te zijn en zijn tong niet in toom kan houden en zijn tong niet in bedwang kan houden door de kracht van Gods genade. En daarna staat, dan maakt hij zichzelf uiteindelijk te schande voor God en voor mensen. Je hoort dat soms in gesprekken. Ik heb het van die en die gehoord. Oh, die? Ja, nou ja, je weet hoe die is. En dan hebben we maar een half woord nodig. Dan weten we dat zo iemand het niet al te nauw neemt met de waarheid. En als iemand daaraan toegeeft, aan die neiging en aan die zonde, het respect voor God en voor mensen gaat weg. En het derde is het ergste. Wanneer hij doorgaat in de zonde tegen het negende gebod, de eigen werken des duivels. Hij brengt een doodsheid over zijn eigen hart, waardoor de Heere zich van hem terugtrekt. En dat is het ergste wat een mens kan overkomen. En daarom is het zo noodzakelijk dat wij met deze diep ernstige dingen uit het negende gebod onszelf voor God verootmoedigen en zeggen: Heere, is er ook in het licht van dit gebod iets in mijn leven? Nou, ik denk dat we allemaal genoeg hebben. En dat er voor ons ieder, voor u en voor mij ook, redenen genoeg zijn in de dingen die ik alleen maar aangeduid heb, om te overwegen en onszelf te onderzoeken in de spiegel van Gods heilig gebod. Heren, wat is er? Soms klein, soms groot, soms bedekt, soms openlijk, soms met opzet, soms in onbedachtzaamheid, een onwaarheid en een zonde met de tong. Heere, vergeef. Heere, reinig. Heere, laat de oprechtheid, de eerlijkheid mij behoeden. Kijk, dat wordt onze bede wanneer dit gebod werkelijk thuis komt bij ons. Aan ons adres, aan ons hart geadresseerd en toegepast door de Heilige Geest. Dan zeggen we, Heere, wie kan in het licht van dit heilige gebod, in het licht van het gebod over het vals getuigenis, wie kan bestaan voor u? Want zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Nee, dan kan ik de Satan de schuld niet meer geven. Dan ben ik zelf de schuld. Dan kan ik geen omstandigheden meer aanvoeren, want daar zijn we ook zulke meesters in niet. Maar dan ben ik zelf de schuldige. En dan blijft er ook bij het negende gebod, net als bij alle anderen, maar één ding over: gena. O God, gena. Het zou een zegen zijn. Als dat nou vanavond de vrucht was van de prediking. Voor die of voor gene. Voor iemand die nog onbekeerd is, maar ook voor een kind van God wat nog belijden moet. Dat er nog zoveel dingen in zijn vlees en in zijn hart overgebleven zijn waarin hij of zij zondigt tegen het negende gebod. Gena, o God, gena. Ja, en weet u, die genade, die is alleen te verkrijgen. Niet omdat wij dat ons waard maken of verdienen zouden. Maar die is alleen te verkrijgen door hem. Wiens naam ik in het begin van de preek al noemde. Toen het ging over die gerechtelijke moord daar in Jeruzalem. Toen Jezus Christus op een valse beschuldiging veroordeeld werd. Ach, wat is het toen ontzaglijk gezondig tegen het negende gebod. Er is in de rechtsgang van de Heere Jezus uiteraard tegen meer geboden gezondigd. Maar een van de geboden die het meest met voeten getreden werd, is het negende gebod. Want bij alle rechtspraak, voor de Joodse raad en voor de Romeinse rechter en voor de half-Joods-Edomitische koning Herodes, voor elke rechtbank is de Heer Jezus Christus vals beschuldigd. En met een valse beschuldiging is hij tenslotte aan de schandpaal op Golgotha genageld. Het onrecht, de lastering, de duivelse spot, het leugen en bedrog scheen te triomferen. Jezus aan het vloekhout, zijn werk ten einde. Maar dat heeft hij gedaan. Weet u waarom? Hij is voor leugenaars gestorven. En voor lasteraars. En voor kwaadsprekers. En voor mensen die op andere wijze hun tong niet in toom kunnen houden. En voor mensen die met de zonde van hun hart en van hun hoofd voor de zonde van hun lippen vastlopen. En hij heeft hun zonde geboet door als een godslasteraar te sterven. Wat een liefde. Want zijn hart beminde de waarheid. Daar moet u maar eens goed over denken zo vanavond en deze week. Jezus Christus, als u hem ziet gaan naar de raadzaal van Caiaphas, waar het onrecht het voor het zeggen heeft en hij door een valse beschuldiging veroordeeld wordt. Jezus Christus draagt de heilige wet, ook het negende gebod, in zijn hart. En die wet heeft hij hartelijk lief. Gij zult geen vals getuigenis spreken. Gij zult geen andere goden hebben. Al die geboden. Wat moet die vals getuigenis van die twee haastig opdravende getuigen hem niet door de ziel gesneden hebben. Maar ook al was het zonde tegen God. Zonde tegen de wet die hij rein en heilig in zijn hart droeg. en zo lief had. Hij deed zijn mond niet open. En hij liet zich als een lam onder de godslasteringen en onder het woede van die aartsleugenaar naar Golgotha brengen. En hij deed zijn mond niet open. Hij bad aan het vloekhout: Vader, vergeef. Want ze weten niet wat ze doen. En daarin ligt het geheim, gemeente. Hij leed hier als borg. En hij wil mensen met onreine harten en onreine lippen, die doodschuldig staan aan al de geboden, ook aan het negende, vergeven en reinigen. Hebt u hem nodig gekregen? Is hij u dierbaar geworden? Want hij is een machtige verlosser. Want ik hoop dat u hem al voor bent in het nadenken over Jezus Christus en het negende gebod. Hij is dan wel in de godslastering en in het woeden van de vorst der duisternis door valse beschuldiging ten onder gegaan op Golgotha. De duivel scheen het toen wel gewonnen te hebben met zijn leugen en met zijn valse beschuldiging. Maar hij is opgestaan uit de doden. En dat betekent dat God in Jezus Christus de leugenaanklacht van Golgotha en de leugenspraak van Caiaphas en de lastering van die aartsleugenaar, de vorst der duisternis zelf, op de paasmorgen heeft overwonnen. Toen stond hij op als de waarheid, als de weg, als het leven. En toen werd duidelijk: niet Satan had gelijk. Niet Satan, de lasteraar, heeft het laatste woord. Maar hij houdt getrouw zijn woord. Hij had het toch voorzegd dat hij wel ten onder zou gaan, maar ten derde dagen. En daarom zijn al zijn woorden, de opstanding bevestigt het, waar en zeker. Ja en amen. Er is geen bedrog in zijn mond geweest. En als hij gescholden werd, schold hij niet weder. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En weet u wat we daarom nodig hebben? Om nu uit een stervende en een opgestane Heere Jezus bediend te worden. Om vanuit de stervende Heere Jezus te leren verstaan dat hij zijn bloed gaf voor mensen die zondigen met hun tong. En om vanuit de opstanding te verstaan dat hij de waarheid en het leven is. En daarom is er in hem alles te vinden. Woorden van zaligheid. Woorden van leven voor doodschuldigen. Woorden van vergeving en van verzoening voor mensen die het met hart en mond en handen verzondigd hebben. Ach, zouden we in het licht van de ernst van de prediking van vanavond, jonge mensen, ouderen, niet samen buigen en zeggen: Heere, dit gebod, als het in zijn wijdte en in zijn scherpte op mijn hart afkomt, wie kan bestaan? En zouden we dan niet samen smeken: Heere, reinig mijn hart. Door die heilige Zoon van God, Jezus Christus, die onder de godslastering en de leugen gestorven is, maar die leeft als een levende getuige dat zijn woord waar is. Heere, spreek dat woord van waarheid, dat woord van leven, ook tot mijn ziel. Zeg hij tot mijn ziel: ik ben uw heil. Als God dat zegt, door Christus en door zijn geest, en het toepast aan mijn hart, dan mag ik het op eerlijke gronden weten. Hij ziet op mij neer. En dat is altijd ondanks mezelf. Ondanks een hart dat zondig is. Ondanks een tong die zondig is. Ondanks gedachten die zondig zijn. En laat het onze bede zijn. Heere, doe dat ook aan mij. Amen. Eindigen met dankzegging in gebed. Heer, aan het einde van deze dienst is er alle reden om ons diep voor u te verootmoedigen. Daar komt toch niemand van ons, wanneer hij of zij eerlijk is, onderuit. We hebben allen overtreden. Toen we jong waren, zoveel leugens om bestwil en soms wel ergere dingen gezegd. En nu we ouder zijn, leren we het nog steeds niet af. Want onze tong is een onbedwingelijk kwaad. Dat is het niet omdat u die tong verkeerd geschapen hebt. Maar omdat onze tong door de zonde wordt gestuurd en gedreven en bewogen. Heere, bewaar ons voor het snelle, makkelijke spreken. Bewaar ons voor lastertaal en leugentaal. Bewaar ons voor onwaarheid en onoprechtheid. Reinig ons gemoed. En leer ons te bidden om wat die knecht van u van de oude dag bad. Laat de oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Heere, geef dat ook deze week, dat de oprechtheid en de vroomheid ons behoeden mag in alle dingen die gebeuren. En wil u geven dat het van de hemel druppen mag. Want daar kan het alleen vandaan komen. Om het bloed van de Heere Jezus, de oprechtheid en de vroomheid. Ga met ons. Zie ons niet aan in onszelf, maar in hem die nooit één leugen sprak en die de waarheid door de dood heen aan het licht heeft gebracht. Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En wil u om zijnentwil u over ons en onze kinderen ontfermen, ook deze week. We vragen het uit genade. Amen. Psalm 141, het derde vers, zet Heere, een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot geen stond iets onbedachtzaams laat ontglippen. 141, het derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.